Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden van alle leeftijden, allen die vanmorgen als gast aanwezig zijn, met anderen die buiten het kerkgebouw door beeld en geluid met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Op deze eerste Lijdenszondag, voorganger vanmorgen, is dominee De Graaf uit Nieuwe Ter Aa. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger proponent Dijk Drent uit Katwijk aan Zee. Vorige week klonk van de kansel dat het er niet om gaat of u tijd voor God hebt of maakt, maar realiseert dat God tijd voor ons heeft, ook vanavond. Afgelopen vrijdag heeft de kerkraad besloten om een beroep te willen uitbrengen op dominee A. van der Stoep, het Wapenveld. Het beroep zal ingaan op DV maandag 2 maart. Deze datum is vastgesteld in overleg met Van der Stoep. Zondagmorgen 15 maart hoopt hij daar in de wilnis voor te gaan met aansluitend kennismaking met de gemeente. Meer informatie volgt in het komende kerkblad en bezwaren tegen de gevolgde procedure voorafgaand aan dit beroep kunt u tot en met komende vrijdag kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het Kerkbeer en als tweede voor de stichting Philadelphia, die mensen met een beperking ondersteunt in het leiden van hun eigen leven. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de stichting Havenlicht, ten behoeve van zeelieden die verschillende havens aandoen en daar geestelijk voedsel krijgen aangereikt. Zij hebben geen thuisgemeente, maar worden door de Heeren niet vergeten en krijgen op deze manier onderdak. Voor wat er komen gaat geldt, zo de Heeren wil en wij leven zullen. We beginnen met het zingen van Psalm 31 vers 17... Dit leren de kinderen van de Julianenschool ook. Geloof zij God, die zijn genade aan mij heeft grootgemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. We beginnen vandaag met het loflied over Gods genade, die zijn heil aan ons bekend maakt en in liefde naar ons omziet. Laat onze dank daarvoor klinken door het zingen van vers 17 van Psalm 31. En we wensen elkaar, op welke plaats we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Gemeente, genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar, gemeente, Psalm 147, daarvan het eerste couplet. Psalm 147, vers 1. Want met het overlijden van een zuster uit de gemeente verzoek ik u, zover dat mogelijk, op te staan van uw zitplaats. Gisteren, zaterdag 14 februari 2026, is op de leeftijd van 74 jaren overleden ons gemeentelid Adriana Helena van Eyck Bras, gewoond hebbend Bovendijk 22. Gelegenheid tot condoleren is er aanstaande vrijdagavond tussen 7:30 in de roeping. De afscheidsdienst begint zaterdagmorgen om 10:30 in dit kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden. In verband met deze mededeling zingen wij naar een moment van stilte Psalm 103... daarvan de versen 8 en 9, waarin onze stoffelijkheid, onze vergankelijkheid, onze kwetsbaarheid wordt verbonden met de gunst van God. Een werkelijkheid die voor ons allen wacht, levend in Gods genadetijd. We zullen een moment stil zijn om Adriana Helena Eikbras, van Eikbras, te gedenken. stellen ons gemeente nu deze ochtend eerst onder de tucht en onder de belofte van de heilige en heilzame geboden van onze God. Laten we elkaar samen zingen uit Weerklank, Psalm 119, het vijfde vers. Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan binnendringen. Psalm 119, vers 5 uit Weerklank. We luisteren met aandacht en eerbied wat de Heere tegen Mozes sprak. Hij zei: spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en daarin tot mijn gemeente die in het volk van Israël is ingelijfd, en zeg tegen hen: heilig moeten jullie zijn, want ik, de Heere, jullie God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en voor zijn vader, blijkbaar in die volgorde, en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, jullie God. Jullie mogen je tot de afgoden niet wenden en voor jezelf geen gegoten goden maken, want ik ben de Heere, jullie God. Jullie mogen niet stelen en jullie mogen niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. Jullie mogen geen valse eed afleggen in mijn naam en op die manier de naam van de Heere, jullie God, ontheiligen. Ik ben de Heere. Jullie mogen je naaste niet afpersen en hem ook niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht overblijven bij jullie tot aan de volgende morgen. Jullie mogen een dove niet vervloeken en voor een blinde geen struikelblok neerleggen, maar jullie moeten je God vrezen. Ik ben de Heere. Jullie mogen geen onrecht doen in de rechtspraak, geen partij trekken voor de armen, de aanzienlijke niet voortrekken, maar op rechtvaardige wijze moeten jullie je naaste oordelen. Jullie mogen onder je volksgenoten, onder je dorpsgenoten, niet rondgaan met lasterpraatjes. Jullie mogen je naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Jullie mogen in je hart je broeder of je zuster niet haten. En je moet je naaste zeker terecht wijzen, zodat je geen zonde op hem laat. Jullie mogen geen wraak nemen en ook geen wrok koesteren tegen je volksgenoten. Maar jullie moeten, zoals eeuwen later de Heer Jezus deze geboden heeft samengevat, jullie naaste lief hebben als jezelf. Ik ben de Heere. En de apostel Johannes schrijft: als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Als we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. Gemeente, zullen wij stil worden voor de Heere en tot hem naderen in ons gebed. Laat ons samen bidden. Heere onze God, op deze koude, prachtige winterochtend, waarop de zon van u ons heerlijk schijnt en verwarmt, hebt u ons samengebracht in dit verwarmde kerkgebouw. En daar danken we u voor, dat we als klein gedeelte van uw wereldwijde gemeente hier zo in alle rust bijeen mogen zijn. En we denken aan onze broeders en zusters, met name in de Oekraïne, die in de donkerte en in de kou, omdat alle energieinstallaties verwoest zijn, bijeenkomen. Heer onze God, wat zijn we bevoorrecht dat we zo vanmorgen hier zijn, terwijl een aantal honderden kilometers hier vandaan de oorlog woedt en mensen in stress en in angst voor alle bommen en drones moeten leven. Heer onze God, dan belijden wij deze ochtend dat u goed voor ons bent geweest in de afgelopen week. Ook waarin wij werden opgeschrikt door het overlijden van een zuster uit de gemeente. En wij geconfronteerd werden met onze kwetsbaarheid en onze vergankelijkheid. En toch brengt u ons hier vanmorgen, omdat u een woord voor ons hebt op deze eerste Lijdenszondag. Dat u wilt dat wij de komende 7 weken ingaan met dit woord in ons achterhoofd. Dat we het mee mogen dragen wat er in het hart van de Heer Jezus zich afgespeeld heeft toen hij geconfronteerd werd met het lijden en met het kruis en met de opstanding. Als we dat vanmorgen doen, beseffen we dat we op heilige grond staan. Dat we in het hart van onze Heiland mogen kijken. En met schroom en eerbied willen we dat doen vanmorgen. En u vragen of u ons woorden wilt geven die recht doen aan wat toen in het hart van onze Heiland zich heeft afgespeeld. En dat we samen mogen ontdekken wat dat woord voor ons te zeggen heeft, juist ook in de komende weken. Daar vragen we u om, open dan uw woord en ontsluit ons hart. Wij beseffen met elkaar dat wij daar geen rechten op kunnen laten gelden of dat kunnen zeggen dat we dat verdiend hebben. We ervaren dat als genade en gunst van u. Zeker ook als we uw heilzame geboden vanmorgen hebben aangehoord. En we hebben begrepen wat u van ons vraagt. En als we dan ons leven daarnaast leggen, Heer onze God, dan zakken we door de grond. En dan kunnen we maar 1 ding doen. O Heer Jezus, zie ons aan. Geef dat vanmorgen mijn hart mag worden opengeploegd zoals de aarde wordt opengeploegd. Waarna het zaad van het evangelie daar mag indalen. Door de Heilige Geest tot in de diepte van mijn persoonlijkheid mag worden gebracht. Wilt u dat wonder vanmorgen voor het eerst of opnieuw weer in ons leven voltrekken? Dat dat woord mag indalen als een zaadkorrel in de diepte van ons leven, opdat het daar mag doen wat u behaagt, ons leven omvormen en vernieuwen naar het evenbeeld van Jezus Christus. Hoor ons gebed als wij u daarom smeken vanmorgen. En als wij samen tegen u zeggen, Spreek dan uw Heere, want uw gemeente is bereid en gereed om naar uw zachte, stille stem te horen. Uit genade. Amen. Gemeente, op deze eerste Lijdenszondag lezen wij uit het Johannesevangelie. En daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 36. Johannes 12, de versen 20 tot en met 36. Als aan de ene kant de Heer Jezus met gejuich wordt binnengehaald in Jeruzalem, en aan de andere kant er steeds meer mensen zich van hem afkeren, in dat crisismoment gebeurt het volgende. Johannes 12, vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren op het feest om te aanbidden. Die gingen dan naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het samen op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar zeg ik jullie, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat, dat wil zeggen op de tweede plek zet, in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik juist in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan mijn stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: een engel heeft tegen hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor jullie. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengesloten worden. Geworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. De menigte antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat Christus tot in eeuwigheid blijft. Hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des Mensen? Jezus dan zei tegen hen: nog korte tijd is het licht bij jullie. Wandel zolang jullie het licht hebben, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang jullie het licht hebben, geloof in het licht, opdat jullie kinderen van het licht mogen zijn. Deze dingen sprak Jezus. En hij ging weg en verborg zich voor hen. Tot zover de lezing, gemeente. De tekst voor de prediking op deze eerste Lijdenszondag is het 27e vers, waar de Heer Jezus zegt: nu is mijn ziel in beroering. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar juist hierom ben ik in dit uur gekomen. We horen vanmorgen, gemeente, hoe in het hart van de Heer Jezus zich een innerlijk gesprek afspeelt. Een stem en een tegenstem. Een innerlijk gesprek in het hart van de Heer Jezus. Heilige grond, om het zo te zeggen. Daar denken we over na. En ook vervolgens proberen we de zegen die hierin ligt voor ons eruit te halen en te verkondigen. Tot zover, gemeente, de lezing uit het woord van God. Fijn dat vanmorgen ook jongens en meisjes in ons midden zijn. Jullie weten, jongens, misschien ook wel, hè, dat als hier een ongeluk gebeurt op de weg, twee auto's botsen op elkaar, dan is de politie erbij. En wat wil de politie dan? Die wil zoveel mogelijk getuigen spreken. Mensen die iets gezien hebben. En al die mensen worden bij de politie uitgenodigd om te vertellen wat hebben ze gezien. En zoals jullie misschien wel weten, dan krijgt de politie allerlei details te horen. De een zegt, die auto reed wel te hard, hoor. Echt, dat was harder dan 80 kilometer of 60 dat je hier op de weg mag rijden. En een ander zegt, ik zag dat die mevrouw aan de ene, in die ene auto, die zat aan de telefoon. En de volgende zegt, weet je wat ik gezien heb? Dat er het knipperlicht stond aan. Dus wat zie je, jongens? Waarom wil de politie al die informatie hebben? Al die details geven dan een compleet beeld, zodat de politie goed kan zien wat er gebeurd is. Zo hebben jullie misschien ook wel eens afgevraagd, waarom hebben nou vier mensen het leven van de Heer Jezus beschreven? Vier evangelisten, hè? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, alle vier. Ze vertellen toch hetzelfde verhaal? Het leven van Jezus? Ja, jongens. Maar ieder van de evangelisten hebben bepaalde dingen die de anderen niet hebben. Ze vullen elkaar aan. En daar gaan we het vanmorgen ook in de dienst over hebben. Hoe Johannes, de evangelist, een detail weergeeft die je bij de andere evangelisten niet aantreft. Ik hoop, gemeente, dat we er, jongelui, dat we er zo naar luisteren vanmorgen. Wat heeft naar het unieke wat Johannes ons hier vanmorgen heeft te melden? Heel intiem wat zich afspeelt in het hart van de Heer Jezus. Wij gaan met elkaar, gemeente, ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 25, de versen 8 en 10. Ter inleiding op de prediking. antwoord op de prediking gemeente zingen wij uit Weerklank, lied 159. Het eerste, het vierde, het vijfde, zesde en zevende couplet. O Lam van God, door God gezonden, o dienstknecht die uw Heer behaagt. Wij bidden, maak ons rein van zonde, gij die der wereld zonden draagt. Gemeente van Christus, broeders en zusters, de komende weken volgen wij de Heer Jezus op zijn weg naar het kruis en de opstanding. En die diepe donkere weg heeft de Heer Jezus niet vanzelfsprekend zomaar ineens geaccepteerd en aanvaard. We weten dat hij in de hof van Gethsemane, heeft hij daar een intense gebedstrijd gestreden. Nou is het opvallend dat in het evangelie van Johannes met geen enkel woord over datgene wat er zich in Gethsemane heeft afgespeeld staat beschreven. Je denkt bij jezelf, weet Johannes dan niet dat de Heere Jezus innerlijk gehuiverd heeft toen hij die bittere lijdensweg op zich afgekomen heeft? Wist Johannes dat niet? En zeker wist hij dat. Hij was er getuige van geweest. En daarom geeft hij op zijn eigen manier, geeft hij uiting vanmorgen aan die innerlijke huiver die de Heer Jezus gekend heeft op weg naar het kruis. Hij vertelt namelijk dat de Heere nog voordat hij in Gethsemane aankwam reeds een innerlijke strijd heeft gevoerd. De andere evangelisten laten zien dat het in Gethsemane tot een hoogtepunt kwam. Johannes laat zien dat aan dit hoogtepunt, aan deze climax, reeds een eerder innerlijk gevecht heeft plaatsgevonden. Zo vullen de evangelisten elkaar aan. En in de tekst van deze ochtend vertelt Johannes over dat eerste innerlijke gevecht wat de Heer Jezus heeft gekend. Wat is de aanleiding tot dit innerlijke gevecht? Want dat is de spanning die rond zijn persoon in toenemende mate onder het Joodse volk oploopt. Steeds meer mensen zijn er aan de ene kant die hem aanvaarden als de Messias van Israël. En aan de andere kant zijn er ook een heleboel mensen die zich falikant tegen hem keren en hem verwerpen. En dit schiftingsproces onder het Joodse volk, dat groeit in Johannes 12 naar een climax. En juist op dat moment dat de spanning zo oploopt, verschijnt er een aantal Griekse mensen, Griekse heidenen, die belangstelling tonen voor de Heer Jezus. Via Filippus en Andreas zoeken ze contact met hem, want ze willen hem graag spreken en zien. En je denkt bij jezelf, is dit nou niet typisch leiding van de Heere God? Is dit niet het moment voor de Heer Jezus om dat verdeelde Joodse volk achter zich te laten? Laten wie ze zijn en te beginnen aan een nieuw arbeidsterrein, namelijk onder de heidense Grieken, en dat te ontginnen. Nou gemeente, in eerste instantie denk je, dat is de weg waar Christus voor kiest. Heer, u opent, Vader, u opent mij een nieuwe weg. Maar u moet weten dat de Heer Jezus, die heel dicht bij zijn Vader leefde en zijn Vader door en door kende, dat de Heer Jezus ziet achter die Grieken die daar staan iemand anders. Wie dan? De boze, de tegenstander, de Satan, om het zo te zeggen. En hij tracht via deze Grieken de Heer Jezus van het kruis en van het lijden af te houden. Dat is immers het begin van alle, het begin zijn bedoeling geweest. Voorkomen dat Christus gehoorzaam zou zijn aan de opdracht van zijn vader. En zo niet langer de redder van de wereld zou kunnen zijn. Nou, daarom vormen die belangstellende Grieken, ja, hoe sympathiek ze ook zijn, vormen voor de Heer Jezus een verzoeking. Ziet u dat? Nou, en de Heer Jezus, die in diep contact met zijn hemelse vader leeft, die doorziet dat. Die voorziet de opzet. En hij zegt tegen zijn discipelen, moet je luisteren jongens, mijn weg die ik moet gaan van mijn vader, dat is de weg van een graankorrel. Zolang een graankorrel op de graanzolder blijft liggen, ja, is die glanzend en stralend, maar hij is onvruchtbaar. Maar juist als die in de aarde valt, wat gebeurt er dan? Dan zwelt die, hè, door de warmte en door het vocht, en dan valt die uit elkaar, die graankorrel, die sterft. Maar juist door te sterven ontkiemt er nieuw leven en ontstaat er een aar. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, ik ben die stervende graankorrel. En als ik op die Grieken in zou gaan, dan zou ik dat ontlopen. Mijn weg is de weg van ontbinding. Van sterven aan het bittere kruis. Om zo de redding van de gemeente, de vernieuwing van de wereld en van de schepping en de stralende toekomst van God voor eeuwig te realiseren. Dus ten diepste zegt de Heer Jezus op dat moment, als hij over die graankorrel praat, zegt hij als het ware, Satan, ga achter mij. Ik kies ervoor om in het gehoorzaamheid van mijn vader een stervende graankorrel te zijn. Met andere woorden, gemeente, de Heer Jezus behaalt hier een overwinning op zijn tegenstander. En u weet, gemeente, dat een overwinning, dat lijkt heel wat aan de buitenkant, maar die kan je ook alle energie uit je weg zuigen. En die kan je lichamelijk doodmoe maken en psychisch verzwakt achterlaten. Denk maar aan Elia, hè? Die had die grote overwinning op die Baalpriesters, hè? Op de berg Karmel. En kort erop stort hij psychisch helemaal in elkaar. Dan ligt hij onder een bremstruik en zegt, laat me maar sterven, heren. Het is niks met me. Ziet u dat nou? En dan moet u, gemeente, zoiets gebeurt nu ook bij de Heer Jezus. Na zijn overwinning op de boze, zegt hij, de ontroering en de ontzetting vindt plaats. Ik zeg het met mijn woorden, ik denk dat op dat moment de doodsangst, de angst voor de dood, hem is overvallen. Ziet u dat? En is dat niet herkenbaar voor een ieder van ons die op een bewuste manier in het leven staat? Wie van ons heeft nooit in een flits een vage indruk opgedaan van de angst voor de dood, die op de bodem van elk mensenhart ligt opgeslagen? U zegt, hoe dan? Nou, gemeente, die angst kan zich op verschillende manieren, die doodsangst kan zich op verschillende manieren vertalen in een mensenleven, al naar gelang je karakter en je levensgeschiedenis, hè? Bijvoorbeeld, ik weet van mensen die heel worstelen met de angst voor het onbekende achter de dood. Wat is daar eigenlijk? En andere mensen op het sterfbed worstelen met het feit van, ja maar, straks moet ik alles loslaten. Ben ik moederziel alleen en moet ik zo de dood in? Die zien op tegen de eenzaamheid. En andere mensen die zien op tegen de ontluistering waarmee het sterven gepaard kan gaan. Met andere woorden, gemeente, op de bodem van jouw en mijn hart ligt een kluwe aan angsten die met één woord benoemd doodsangst wordt genoemd. En we hebben allemaal, denk ik, in momenten van het leven dat we even in een flits aanvoelen deze angst. Misschien wel juist ook nu we vanmorgen over een zuster uit de gemeente horen, van de week geopereerd en gisteren overleden. Als je daarmee geconfronteerd wordt, dan kijk je in je eigen dood en dan voel je er toch iets van. Zo kan het toch gaan, gemeente, in een mensenleven. Nou, en zoiets gebeurt nou ook bij de Heer Jezus. Als hij ervoor gekozen heeft om als stervende graankorrel ten onder te gaan. En vandaar dat hij zegt, nu is mijn ziel in beroering, in ontzetting, in verbijstering. Dus dat wil zeggen dat hij psychisch volkomen uit zijn evenwicht is. Zozeer gaat het alles aan. En Johannes zegt dat hem dat gebracht heeft tot een innerlijk gesprek. En wij mogen vanmorgen zomaar getuigen zijn van dat innerlijk beraad, dat innerlijk gesprek wat zich afspeelt in het hart, in de ziel van de Heer Jezus. We staan met z'n allen dus vanmorgen op heilige grond, om zo te zeggen. En wat zegt Johannes dan? Nou, in het hart van de Heer Jezus zijn er twee stemmen. Er is een stem en er is een tegenstem. En de eerste stem is de stem van de angst. Hoor maar, Vader, verlos me uit dit uur. Verlos mij uit deze afschuwelijke situatie waarin ik verzeild ben geraakt. Hij vraagt zijn Vader, net als in Gethsemane, om deze diepe weg toch niet te hoeven gaan. Dat zit erachter. Vader, verlos me uit dit uur, uit deze ellendige situatie. Misschien is er wel iemand, jongelui, die denken bij zichzelf, waarom huivert de Heer Jezus zo voor de dood en voor het sterven? Wat is dat? Waar komt dat vandaan? Gemeente, zou het hier niet mee kunnen samenhangen? Dat de Heer Jezus intuïtief aanvoelt hoe die in het sterven, in de dood, in aanraking zal komen met het feit dat zijn Vader hem zal loslaten. Zijn handen van zich van hem zal aftrekken. Mijn God, waarom verlaat u mij? Hij wordt geconfronteerd met het feit dat die moederziel alleen de dood in moet. En dat zijn Vader er niet bij is. Geen bijstand, geen troost, geen kracht van zijn Vader zal ontvangen. Het is van mijn kant gemeente heel voorzichtig tasten en zoeken natuurlijk, hè, naar woorden. Dat begrijpt u, hè? Dit is op het randje, om het zo te zeggen. Wie ben jij dat jij dat zomaar zegt? Maar gemeente, zou het dat niet kunnen zijn wat de Heer Jezus zo ontroert, zo verbijsterd en zo geschokt doet zijn? Het besef, ik zal straks aan het kruis verlaten worden door mijn Vader. De warmte van Gods goedheid en zijn nabijheid, die zal ik moeten missen. En is dat ook niet, gemeente, wat bij ons ten diepste in de doodsangst die wij kennen, ons ten diepste doet huiveren? Huiveren we niet omdat we bang zijn door God afgewezen te worden en eeuwig aan de kant geschoven te worden? Zou daar onze doodsangst ten diepste niet mee te maken hebben? En wat gebeurt er dan? Moet je opletten. Hij vraagt, Vader, verlos me eruit. En dan klinkt er tegelijkertijd een tegenstem in zijn hart. Die zegt, ja maar luister eens, juist hierom, om deze weg te gaan, ben jij in deze situatie terechtgekomen. Ik heb het voor mezelf zo uitgelegd, gemeente, dat de Heer Jezus zegt, Vader, verlos me uit dit uur. Dat hij vervolgens de hand voor de mond slaat en zegt, dat kan en mag ik niet bidden. Want met dat doel ben ik juist naar deze aarde gekomen. Ik ben gekomen om het oordeel van God, de toorn van God, de afwijzing door hem, om die op te vangen en op mij te nemen en weg te dragen. Het is mijn levensbestemming en mijn levensopdracht om dat te doen. Vandaar die hand voor de mond. Proeft u hoe de Heiland in deze tegenstem, hè, weer een overwinning boekt. Namelijk op de angst en op de aanvechting. Merkt u hoe hij, ja, door de diepte en door de angst heen zich worstelt en deze zware lijdensweg die voor hem ligt nochtans aanvaardt en omarmt. Hier boekt de Heer Jezus, om zo te zeggen, naar mijn besef, een dubbele overwinning. Eerst de overwinning op de boze en vervolgens de overwinning op de angst en op de vertwijfeling en op de inzinking. Als je dat nou in alle rust, gemeente, en in alle stilte op je in laat werken vanmorgen, wat gebeurt er dan met je? Ik denk toch, gemeente, dat een gevoel van dankbaarheid en van stille blijdschap in ons hart opkomt. En ik zie drie redenen waarom we vanmorgen dit gehoord hebbend dankbaar en stil naar huis mogen gaan. De eerste reden is dit. Moet je kijken. Toen de Heer Jezus ziende op wat het lijden en het kruis dat op hem afkwam, terughuiverde en zei, Vader, verlos me uit dit uur. Toen hing ons behoud aan een zijden draad. Als zijn gebed verhoord was, en daar had hij alle recht op, en dan waren u, jij en ik reddeloos verloren voor eeuwig. Want wie had dan de veroordeling door God, het gericht van God, wie had dat dan moeten dragen als hij het niet had gedaan? Daarom mag er vanmorgen in de eerste plaats, gemeente, bij ons dankbaarheid en vreugde zijn om het feit dat de Heer Jezus de hand voor de mond sloeg en die tweede stem die zei, ja maar juist hierom, om deze zware weg te gaan, ben ik naar de aarde gekomen. Daarom, Heer Jezus, wat een zegen dat u er, ondanks dat u ervoor terughuiverde, er toch voor gekozen hebt om uw levensopdracht op deze aarde te vervullen, om toch deze kruisweg te aanvaarden en in onze plaats door uw Vader in de steek gelaten te worden. Ziet u dat? Wij willen u, Heer Jezus, vanmorgen danken, eren en prijzen voor deze gave, voor wat u hierin voor ons hebt gedaan. U hebt gedragen wat wij niet konden dragen. Dat is het eerste. Op de tweede plaats. Bij ons loopt een herder, hè, loopt achter zijn kudde aan. Hè. Hebben we wel eens gezien, hè, op de Drentse hei. Een herder loopt achter zijn schapen. In het Oude Oosten niet. daar ging de goede herder voorop. En hij baande de weg voor de kudde. Nou gemeente, zo heeft de goede herder voor ons. Voorop is hij de tunnel van de dood ingegaan. Om het oordeel, om het door God in de steek gelaten worden, voor ons op te vangen, de klappen op te vangen, een weg te dragen. Dat betekent, gemeente, dat een ieder van ons die in oprecht geloof met de Heer Jezus verbonden is, dat je mag weten vanmorgen dat het oordeel is weggenomen. De goede herder heeft het in mijn plaats opgevangen en gedragen. En wanneer we de consequenties daarvan laten doordringen, gemeente, dat betekent dat dus, hè? Dat betekent dus, gemeente, dat die diepe angst, die diepe doodsangst, in de zin van angst om eeuwig door God veroordeeld te worden en teruggewezen te worden, die mag vanmorgen gebroken worden, kapotgeslagen worden. De apostel Paulus schrijft daar ook in Romeinen 8, hè? Die stralende woorden waar je nooit over uitgedacht komt. Zo is er dan nu geen verdoemenis, geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Onderstreep het in uw Bijbel. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis, geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. De bittere angel van de dood is eruit getrokken. En ziende op wat Christus volbracht heeft, gemeente, mag de angst om door God te worden afgewezen, mag uit je binnenste wegvloeien. Christus heeft het in mijn plaats gedaan. En in plaats van die angst mag dan iets groeien, denk ik, hè, van geloofsvertrouwen. Dat heeft hij ook voor mij gedaan. En in verbondenheid met hem, gemeente, mag je in een levenslang proces meer en meer bevrijd worden van die diepe doodsangst om afgewezen te worden, veroordeeld te worden. En hoe sterker je vertrouwen op Christus is, ja, hoe meer die angst gaat verbleken in je leven. Niet van het een op het andere moment, maar in de gaandeweg een proces van vertrouwen groeit en de angst, de doodsangst in die vorm verbleekt. Dat is de tweede zegen. En in de derde plaats, gemeente, de goede herder ging de tunnel van de dood in. In die weg droeg hij voor ons de veroordeling die wij verdienden. Hij moest het doen zonder bijstand en troost van zijn hemelse vader. De profeet Jesaja had dat al voorzegd. Die zei: hij heeft de pers alleen getreden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wanneer u, jij en ik, volgeling van Jezus Christus mogen zijn, gemeente, dan mag de angst voor de eeuwige veroordeling mag wegvloeien uit je leven. Maar die andere angsten dan? De angst voor de onbekendheid achter de dood? De angst om alleen de dood in te moeten gaan en al je geliefden te moeten loslaten, die angsten, gaan die ook weg? Nee dus, hè? Die angsten zijn onophefbaar. Die horen bij het mens zijn. Begrijpt u dat? Dus het feit dat wij moeziel alleen de dood in moeten, de angst daarvoor, die blijft. Ook als je christen bent. Want de laatste vijand is dood. En daarom vind ik het altijd zo onbarmhartig, hè? Als mensen tegen je zeggen, jij bent christen. Oh, maar dan hoef jij niet meer bang te zijn voor de dood. Oh nee? Gelukkig hoef ik niet meer bang te zijn om afgewezen te worden door God. Maar die andere angsten, gemeente, die blijven wel. En die horen bij het mensenleven. En daarom mag je nooit een mens veroordelen door te zeggen van, oh, maar dan ben jij geen echte christen als jij nog angst hebt voor het onbekende achter de dood. Dan ben jij geen echte christen. Hou op! Dat is pastoraat van de koude grond. Een christen kan wel degelijk vrezen en opzien tegen de dood. Wel zeker. Dat hoort bij het leven. Alleen, broeders en zusters, één ding hierbij, hè? Namelijk, Christus moest puur alleen de tunnel van de dood in. En hij ontving geen vertroosting. En hij ontving geen benauwdheid. Geen nabijheid. Hij moest echt moederziel alleen. Maar ieder die met Christus verbonden is en hem volgt, ja, die mag weten, je hoeft niet alleen de dood in. Want Christus is bij je. Zelfs al ga ik door een dal van de schaduw van de dood, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Broeders en zusters, vertrouw op dit woord. Dat Christus als de goede herder erbij is. En dat hij ervoor zal zorgen dat je niet moederziel alleen bent. Als ik alles moet loslaten, dan is de Heer Jezus bij me. Ook in het sterven zult u dat meenemen. Ik hoop dat dat ook uw angsten voor het onbekende terrein achter de dood mag wegnemen. Want hoe onbekend dat terrein ook daarachter de dood is, hè? Er is één bekende. De goede herder. En hier reeds mag je hem kennen. En iets mag je zijn stem kennen. Ga dan dat onbekende terrein maar in. En ga maar recht op hem af, die je nu reeds mag kennen. En buig u voor hem neer. En kniel voor hem in de overgave van uw leven. Ik kom tot een afronding, gemeente. Ziet u dat het lijden en sterven van de Heer Jezus, jongelui, dat is echt zegenrijk. De angst voor het gericht van God wordt erdoor weggenomen. En die andere angsten, die worden verminderd. Afgetopt, om het zo te zeggen. Waar het in jouw en mijn leven dus op aankomt, is of wij in de tere geloofsverbondenheid met de goede herder leven. Dat niet, dan gaat ons leven dwalende teloor, zegt de berijming van Psalm 1. Je leven gaat dwalende voor eeuwig verloren. Maar in de verbondenheid met hem mag ik door de kracht van de Heilige Geest vanmorgen de zegen die in dit innerlijk gesprek lag opgeslagen, me toe-eigenen en het op mezelf toepassen. Een gezegende week toegewend, een lijdenstijd toegewenst. In die zin dat u steeds meer de zegen van zijn lijden en sterven op uzelf door het geloof mag toepassen. Amen. We zullen elkaar gemeente samen danken en bidden. En wij bidden vanmorgen ook in het bijzonder voor de familie van Eik, die hun vrouw, moeder en oma moet missen. Zo ineens en zo onverwacht. Laat de Heere Maarten en zijn gezin nabij zijn. In de verslagenheid. Vertroosting geven. We bidden ook voor al degenen die iemand moeten gedenken die hen in liefde ontvallen is. We bidden voor mevrouw Mies Leeflang, die thuis herstelt van de sporen van een spannende situatie in haar gezondheid. We bidden voor onze consulent, dominee van der Ziel en zijn gezin, die de situatie van zijn dochter Petra zeer ernstig is. We bidden ook voor haar en haar gezin. Zo willen wij ook samen bidden, gemeente, vanmorgen voor het beroepingswerk. Nu het beroep is uitgebracht op dominee van de Stoep uit Wapenveld. En zo mogen wij ook bidden voor de vacature die er nog is, de vervulling daarvan. Zullen we samen tot de Heere komen en hem bidden. Heere Jezus Christus, Zoon van God. Wij danken u voor dat bijzondere inkijkje in uw hart, in uw ziel. Hoe daar die stemmen, die tegenstem hebben geklonken. En hoe u de hand voor de mond hebt geslagen. En er alsnog voor gekozen hebt om de weg te gaan die u als opdracht aan hem gegeven had. Heer onze God, wij vragen u dat de zegen daarvan vanmorgen naar ons is toegekomen. En dat wij die in ons leven mogen aanvaarden in de navolging van Christus. En dat we de komende tijd ook bezig zijn met wat Hij voor ons gedaan heeft, ons ten goede. En dat wij dat naar onszelf in het geloof mogen toehalen. Dat die diepe angst die ons soms kan overvallen, dat die weggenomen wordt. Omdat wij weten dat u de klappen gedragen hebt. En omdat wij weten dat er vrijspraak is. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Vader, wij bidden u dat in het bijzonder voor de familie van Eik, die zo plotseling werd geconfronteerd met het overlijden van een geliefde moeder, vrouw en oma. Heer onze God, wij beseffen dat de zegen die vanmorgen verkondigd werd voor hen op dit moment op afstand staat. Dat ze zo verslagen zijn, uit het lood geslagen, door wat hen plotseling is overkomen, dat ze dit niet kunnen toe-eigenen. Maar wij bidden u ook dat gaandeweg het rouwproces Maarten, de kinderen en de kleinkinderen het naar zich toe mogen halen. Mijn vrouw, onze moeder, onze oma hoefde niet alleen de dood in. De Heer Jezus was er. En als met zijn eigen hand heeft hij haar ziel, haar adem, haar geest, hoe je dat ook noemt, heeft hij tot zich genomen. Heer God, laat dat besef mogen doordringen, opdat hun verdriet niet oeverloos is, zoals de apostel Paulus schrijft, maar dat er een gouden randje omheen mag zitten, om die zwarte wolk. Moeder is thuis. Ze was niet alleen. De goede herder was bij haar. En hij heeft haar thuis gehaald, ontwaakt, aan de andere kant van de dood, in de tegenwoordigheid van Christus. Heren, Help ons om ook zo met deze dingen om te gaan. En als wij, juist door het overlijden van haar, geconfronteerd worden met de dood, dat we dat niet wegschuiven. En denken van, nou, dat zal mij nog niet treffen. Ik ben nog jong of zo. We zijn zo kwetsbaar. Maar dat we er juist bij stilstaan. En erover nadenken. En ermee bij u komen. En uw zegen ontvangen daarin. Zo willen wij ook samen bidden vanmorgen voor mevrouw Mies Leeflang. Wees haar nabij in alle dingen van het leven, wat nu zo moeilijk is. We bidden u voor dominee van de ziel en zijn vrouw en hun gezin, voor Petra en haar gezin. Wees gij bij hen, te midden van alle dingen van het leven. Nu het lijkt alsof het einde eraan komt. O God, zegen ze in Christus naam. En dat ze de zegen naar zich mogen toehalen. Zo willen wij ook samen bidden vanmorgen voor de beroepenpredikant, dominee van de Stoep. Gedenk hem in de komende weken als hij een beslissing moet nemen. En als het kan, Heere God, wilt u zijn weg naar ons toeleiden. Maar wij leggen het wel in uw handen. En zo bidden wij u ook samen voor de vervulling van de vacature die er nog is. En bidden wij u om een broeder uit uw hand te ontvangen, die de lege plaats in de kerkraad mag innemen. Wij eren en prijzen uw heilige naam, voor wie gij zijt. En wij danken u, Heere, Jezus Christus, dat gij zo onze heiland en onze koning zijt. Uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de collecte, voor kerkbeheer, voor Philadelphia. En u kunt uw gaven in de collectezak doen of thuis overmaken. En dan zingen wij tot slot daarna uit Psalm 30, daarvan het tweede en ook het derde couplet. Psalm 30, de versen 2 en 3, als een samenvatting voor de dienst van deze ochtend. En dan gaat u in vrede naar uw huis en naar uw opdracht. Draag met u mee de zegen van onze God. En wees van daaruit ook zelf tot een zegen. Voor ieder die hij de komende dagen op uw, op jouw levenspad zal brengen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest. Zij en blijven en met u allen. Amen.